Goedenavond allemaal. We zijn gekomen aan hoofdstuk 8, meer bepaald vers 9. Ik wil eerst even de verzen lezen die ik vanavond graag wil bespreken. Romeinen hoofdstuk 8, vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn we schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult ge leven. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Tot daar. Ik denk dat zal voldoende zijn voor vanavond. Het is opnieuw een hele rijke tekst, zoals dat met gans de Romeinenbrief zo is. Waarbij het absolute moeite waard is om bijna bij elk woord eventjes te blijven stilstaan. Nu is het natuurlijk zo dat het intussen 3 maanden geleden is dat we elkaar gezien hebben en dat we het vorige gedeelte, de vorige verzen uit die brief besproken hebben. En dat is een beetje lastig, kwestie van, ja, waar hing dat nu ook weer over die vorige verzen? Ik denk dat het nuttig is om eventjes opnieuw de draad op te nemen, hè. Voor degenen die zeer vertrouwd zijn met de Romeinenbrief, excuseer, als ik dan nu een beetje in herhaling val. Maar misschien is het toch nuttig om even onze geheugens op te frissen. Deze reeks gaat over de hoofdstukken 5 tot en met 8 van die Romeinenbrief. Dus we behandelen niet de volledige brief, maar een bepaald gedeelte. Een gedeelte dat volgens mij heel belangrijk is. Niet alle gedeeltes zijn belangrijk, maar ik bedoel een heel specifiek gedeelte. En namelijk een gedeelte dat gaat over de vraag, hoe kan ik nu heilig leven? U weet, de eerste 4 hoofdstukken van de Romeinenbrief, die gaan over onze rechtvaardiging. Hoe de Heere God ons gerechtvaardigd heeft, ons rechtvaardig verklaard heeft. Door onze schuld kwijt te schelden, omdat iemand anders, zijn zoon, de Heer Jezus, die schuld betaald heeft. Dus de eerste 4 hoofdstukken tonen ons hoe we met God kunnen verzoend worden, hoe we kunnen gerechtvaardigd worden. Maar dat is natuurlijk maar het begin van het mooie evangelieverhaal, is het niet? Want het is 1 ding om nu rechtvaardig verklaard te zijn, maar daarmee ben je nog niet echt een rechtvaardige in die zin. Daarom leef je nog niet als een rechtvaardige. En daar gaan nu, die gaat deze reeks over, daar gaan de hoofdstukken 5 tot 8 over. Hoe kan ik, nu ik rechtvaardig verklaard ben, hoe kan ik nu echt als een rechtvaardige door het leven gaan? Hoe kan ik heilig leven? Wat we tot nu toe gezien hebben, laat me even kort samenvatten, zijn 3 belangrijke dingen. Ten eerste hebben we gezien dat we moeten leren rekening houden met een aantal belangrijke feiten. Er zijn zaken die we gewoon moeten weten. We moeten onszelf kennen en we moeten onze nieuwe situatie kennen sinds onze wedergeboorte. Vooral in hoofdstuk 6 kwam dit aan de orde. Mag ik nog even tonen? Kijk welk woord Paulus vaak gebruikt. Hoofdstuk 6, vers 6 bijvoorbeeld. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en we niet langer slaven der zonde zouden zijn. Er zijn zaken die we moeten weten. Daarmee beginnen we. We moeten weten wie we zijn en waar we staan. Kijk naar vers 11. Vers 11, zo moet het ook voor u vaststaan, dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Vers 16. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven. Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Er zijn dingen die je moet weten. Hoofdstuk 7, vers 1. Of weet gij niet, broeders? Ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Dus een allereerste belangrijk punt heeft te maken met zaken die we moeten weten. Laat daar geen misverstanden over bestaan. En je kan het heel mooi samenvatten, en dat is misschien het belangrijkste punt dat we moeten weten. Daarmee begint hoofdstuk 8, hoofdstuk 8 vers 1. Ik hoop dat dat voor iedereen absoluut duidelijk is. Hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We zijn gerechtvaardigd, we zijn vrijgesproken, de schuld is voldaan. Meer dan God ziet ons niet meer als zondaars, maar hij ziet ons als een heilige in Christus, vanwege onze verbondenheid met Christus. Er is natuurlijk nog iets anders dat je moet weten, waar je maar beter niet blind kunt voor zijn. Dat is dat ondanks je wedergeboorte, ondanks je bekering, de zonde nog altijd hier in u en in mij woont. Die is niet verdwenen door de wedergeboorte. Er is wel een nieuwe mens geschapen, maar de oude, de zondige natuur is er nog altijd. Vandaar nog iets dat je moet weten. Hou rekening met een levenslange strijd. Een levenslange strijd, hè, tussen hier van binnen, aan de ene kant die neiging tot zonde, en aan de andere kant die drang, dat verlangen om heilig te leven. En ik denk dat dit iets is waar je, dat je allemaal ogenblikkelijk herkent. Dat wil dus ook zeggen dat groeien in heiligheid tegelijkertijd betekent dat je een groeiend besef van de zonde in u gaat krijgen. Hoe meer je in Gods licht komt, hoe duidelijker wordt wat hier van binnen fout is. En waarbij je soms echt ellendig kunt voelen. Dus hoe heiliger je aan het worden bent, tegelijkertijd hoe meer je ervan bewust bent wat voor een zondaar, hè, wat een zondig hart je hebt. Ja, schrik daar niet van. Hè. Ga daar ook niet van in de put zitten, in de zin van alsof het soms hopeloos zou lijken, want dat is het niet. Ja. Je wordt gewoon geconfronteerd met de zonde in u. Het is niet hopeloos, want er is een oplossing voor, en daar gaat het hier om, daar gaan we het zo dadelijk verder over hebben. Ga dus niet in de put zitten, maar wees realist. Ja? Ik, ellendig mens, hoofdstuk 7. En elke christen komt op zeker ogenblik tot die slotsom. Ik, ellendig mens. Ja? Zal het dan nooit lukken? Ga je dan nooit beter worden? Het feit alleen al dat je die vraag stelt, betekent dat je beter aan het worden bent. Vroeger lag je daar niet wakker van. Snap je wat ik bedoel? Maar het is juist omdat je heiliger aan het worden bent, hè, dat je je ellendig voelt, omwille van wat er hier in dat hart nog altijd aanwezig is. Tweede belangrijke punt dat we de voorbije maanden gezien hebben, hè, dat is vooral waar hoofdstuk 7 over gaat. Ga alstublieft de strijd tegen de zonde die in u woont, ga die strijd niet aan in eigen kracht of met eigen middelen. En bijvoorbeeld door middel van je wilskracht, door middel van een sterke overtuiging van ik moet en ik zal anders worden enzovoort. Je hebt geen schijn van kans. In hoofdstuk 7 toont Paulus dat zelfs Gods wet u op dat gebied niet kan helpen. Mag ik u nog eens lezen? Hoofdstuk 7, vers 18. Dan lees je ook over die strijd waar ik zojuist over gesproken heb. Hoofdstuk 7, vers 18, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig. Maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. En zo vind ik dan deze regel, of deze wet, hè. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. Wat is nu de oplossing voor dat probleem? Wel, daar gaat hoofdstuk 8 over. En de oplossing is Gods Heilige Geest. En het is ook de enige oplossing. Er is geen andere oplossing. Alleen de Heilige Geest kan u kracht bezorgen om effectief te veranderen, om effectief meer en meer als een heilige te gaan leven. En ik durf aan toe te voegen, hè, het is een zaak van alles of niks. Al wat wij daarbij moeten doen, is de juiste keuze maken. Vers 4, hoofdstuk 8, vers 4. Let op de contrasten. Vers 4, hè. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. U ziet het contrast, hè. Het heeft met wandelen te maken. Of naar het vlees, of naar de geest. En de keuze maken wij. Ja. Vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Dat is opnieuw de keuze die wij moeten maken. Door welke gezindheid, door welke mentaliteit wij worden gestuurd. Of de gezindheid van het vlees, of de gezindheid van Gods Heilige Geest. Want zie je, we hebben namelijk als wedergeboren christenen een geweldig groot voordeel. We kunnen effectief kiezen. Iemand die niet wedergeboren is, kan die keuze niet maken. Maar wij kunnen die keuze wel maken. En nu beginnen we met vers 9. Vers 9, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in u woont. Ja? Gij daarentegen. Paulus heeft het over u en mij. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dus opnieuw herinnert Paulus ons aan onze nieuwe positie die we sinds onze wedergeboorte verkregen hebben. We zijn niet meer in het vlees, we zijn in de geest. En dat geldt voor elke wedergeboren christen. Paulus voegt daar wel aan toe, althans, indien de geest Gods in u woont. Hij bedoelt te zeggen is dat niet iedereen die van zichzelf beweert een christen te zijn, daarom ook een christen is. De voorwaarde om echt christen genoemd te mogen worden, dat is dat de Heilige Geest bij u is komen inwonen en dat gebeurt bij de wedergeboorte. Maar dat is dan ook de enige manier waarop het kan gebeuren. Het is een absoluut noodzakelijke voorwaarde. Dat is wat de Heer tegen Nicodemus zei. Gij moet opnieuw geboren worden. Al de rest speelt dan anders geen enkele rol. Je moet eerst opnieuw geboren worden. Dan komt Gods Geest in u wonen en dan behoort ge hem toe. Want, zegt Paulus verder in dat vers, tweede zin, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus zie je, het is echt een zaak van alles of niks. Het gaat namelijk om een totaal nieuwe positie. Daar zijn we die reeks mee begonnen, met hoofdstuk 5, waar Paulus ons toonde hoe je of in Adam of in Christus bent. Weet je nog? Het is het een of het ander. Wij zijn niet meer in het vlees. De oude banden zijn doorgeknipt. De wortel is losgesneden. We zijn niet meer in Adam. We zijn nu in de geest. Er heeft als het ware een soort van transplantatie plaatsgevonden. We zijn verbonden met Gods Heilige Geest. We staan nu onder de invloed van de Heilige Geest. We beschikken over de kracht van de Heilige Geest. Vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Merk eerst en vooral op dat in vers 10 het woordje geest niet met hoofdletter geschreven staat. Waarom? Het gaat deze keer niet over de Heilige Geest. Het gaat over onze eigen menselijke geest. Onze menselijke geest die levend is geworden, wegens het inwonen van Christus. Ja, nog eens vers 10. Indien Christus in u is, dat is bij de wedergeboorte gebeurd, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Onze menselijke geest is tot leven gekomen. Ik maak dat u weet wat dat heel concreet betekent. Door de wedergeboorte is uw geest tot leven gekomen. Het gaat om een domein dat vroeger voor je wedergeboorte helemaal dood was. Ons niets zei, ons totaal onverschillig en koud liet. We zijn levend, onze geest is levend geworden ten eerste met betrekking tot God zelf. Vroeger geloofde u misschien wel in God. Maar eigenlijk was hij een vreemde voor u. Er was geen persoonlijke relatie. Wat een verschil met nu. Nu we een hele bijzondere, intieme relatie met hem hebben. Alleen we praten toch met hem. En we ervaren zijn aanwezigheid. We weten dat hij van ons houdt. We weten dat hij ons beschermt. Wat is hij ineens een levende realiteit geworden. Dus onze geest is tot leven gekomen in die zin dat we nu een levende relatie met onze schepper hebben. Ten tweede, we hebben nu een levende relatie met Gods woord gekregen. Vroeger, weet je nog, voor je wedergeboorte, zo je er al eens dierf in te lezen. Wat een vreemd, moeilijk, saai boek was dit. Ongeveer even spannend als een telefoonboek, weet je nog? Raar. We begrepen er weinig of niks van. Misschien was je wel heel religieus. Ging je wel naar religieuze bijeenkomsten, maar er was weinig of geen interesse in de Bijbel. Vreemd, hè? Dat je vandaag zoveel religieuze mensen hebt, maar je moet ze niet over de Bijbel spreken. Raar, hè? Wel, ze zijn, hun geest is niet tot leven gekomen. En ten derde is onze geest tot leven gekomen met betrekking tot andere wedergeboren christenen. Dat is heel vreemd. Je ontmoet iemand anders, een andere wedergeboren christen. En na een paar minuten merk je al. We spreken dezelfde taal. We komen nu uit drie verschillende gemeentes. Maar als jullie na de dienst, na de samenkomst met elkaar spreken. Jullie begrijpen elkaar perfect. Waarom? Onze geest is tot leven gekomen. Dus door de wedergeboorte is er een nieuwe wereld voor ons opengegaan. We zijn levend geworden voor een realiteit die we vroeger absoluut niet opmerkten. Ook al was je nog zo religieus, maar je was blind, je was doof voor eigenlijk Gods wereld, voor Gods koninkrijk. En tegelijkertijd vestigt Paulus nu ook onze aandacht op een belangrijk contrast. Hij zegt in vers 10 dat onze geest is levend geworden, maar zegt hem, dat geldt wel niet voor je lichaam. Zie je het staan in vers 10? Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid, van Christus, die aan het kruis daar de basis voor gelegd heeft. Maar zegt Paulus, hou er rekening mee, met uw lichaam is er niks veranderd. Uw lichaam is precies hetzelfde gebleven. Het lichaam is dood, dat wil zeggen behoort tot het domein van de dood. Waarom? Wegens de zonde die nog altijd in de gelovigen verblijft. Met als gevolg dat ons lichaam nog altijd bezig is met te sterven. Het klinkt misschien raar, maar geboren worden betekent dat je begint te sterven. Dat geldt voor iedereen. We zijn op dit ogenblik langzaam aan het sterven. Dit lichaam is langzaam aan het sterven. En op zeker ogenblik is het gestorven. Ja. Het blijft onderworpen aan de sterfelijkheid. Dat wil zeggen, totdat vers 11 werkelijkheid gaat worden. Vers 11. Indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Maar zover zijn we nog niet. Het is een belofte. Een geweldige belofte. Kunnen we heel wat troost en moed uitputten. Maar op dit moment is ons lichaam nog altijd vatbaar voor ziekte, voor aftakeling, voor dood. En natuurlijk kunnen we genezing en gezondheid als een gunst vragen aan onze Heer. We kunnen dat afsmeken. In bepaalde omstandigheden, in bepaalde gevallen verleent hij die gunst. Maar je kan het niet claimen. Zoals je bijvoorbeeld wel vergeving van zonde mag. Of rechtvaardiging op basis van Gods woord mag claimen. Als je aan de voorwaarden voldoet. Zie je het verschil? Want er is hoop voor u en voor mij. Vers 11. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de basis, de kiem van de opstanding is al in u gelegd en dat is de Heilige Geest zelf. De Heilige Geest die in u woont staat ervoor garant dat straks dat sterfelijke lichaam van u dat nu nog aan het sterven is, op een bepaalde dag uit de dood zal opstaan. Waarom? Dat is een geweldige troost, dat is een geweldige bemoediging. En merk de ernst en de zekerheid van deze belofte op. Is het u opgevallen? In de tekst die we gelezen hebben, dat elke persoon van de drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Geest, hierbij betrokken is. Alle drie zijn ze bij die belofte betrokken. Je vindt hier trouwens zeer interessante informatie over de drie-eenheid in vers 9, 10 en 11. Ik ga het nog eens lezen vanaf vers 9 en probeer u zelf die informatie op te merken. Vers 9, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. In vers 11 vinden we de Heilige Geest, de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Verder vinden we de Vader, hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En vinden we uiteraard ook de Heer Jezus, de Zoon. Je hebt ze hier alle drie in één adem vernoemd. Maar kijk nu eens hoe de Heilige Geest genoemd wordt. Kijk eens naar de verschillende titels die de Heilige Geest krijgt. In vers 9, hoe wordt de Heilige Geest genoemd in vers 9? Zie je het? De Geest Gods. De Geest Gods. Hoe wordt hij genoemd in het tweede zinnetje van vers 9? De Geest van Christus. Nu, dat is gewoon een kwestie van elementaire algebra. Als A gelijk is aan B en B is gelijk aan C, dan is A gelijk aan... Oh ja. De Geest Gods is tegelijkertijd de Geest van Christus. Wie is dus Christus? God zeker, hè? Ja, dat is elementaire algebra. Ook vers 11. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Ja. Dus wie woont er nu eigenlijk in ons? Wie woont er in ons volgens vers 9? De geest Gods die in u woont. Maar wie woont er in ons volgens vers 10? Indien Christus in u is. Ja, wie is het nu eigenlijk? De Heilige Geest of Christus? Wel, dat is het geheim van de drie-eenheid zeker, hè? Weet je wel. Je kan het alleen maar vaststellen in de Bijbel, dat die drie-eenheid er is. Maar als je er te veel gaat over redeneren, kom je in de problemen, hè? Want ze zijn eigenlijk onderling perfect uitwisselbaar, bijvoorbeeld. Dus vers 9 zegt dat de Geest Gods in ons woont. Maar onmiddellijk in vers 10 zegt Paulus, het is Christus die in u woont. Dat is nauwelijks verschil, hè? Dus dat is wat ik bedoel met interessante informatie over de drie-eenheid. Mocht je nog eens getuigen van Jehovah aan de deur krijgen, moet je dat eens tonen ook. Dat lezen zij gewoon over, dat hebben ze nog nooit opgemerkt. En ze gaan nu geen antwoord kunnen geven, dan zeggen ze tegen mij altijd, allee, nu komen ze niet meer, want ik sta op de zwarte lijst, weet je wel. Maar vroeger kwamen ze af en toe nog eens. Dan gingen ze aan hun oudsten of hun ouderlingen vragen en gingen ze met het antwoord terugkomen. Maar ze kwamen nooit terug. Maar goed, oké. Okay. In vers 8, 9 en 10 vind je ook interessante informatie over ons verleden, ons heden en onze toekomst. Ons verleden werd gekenmerkt door in het vlees. Het heden wordt gekenmerkt door in de geest. En de toekomst wordt gekenmerkt door de belofte van de lichamelijke opstanding. Je vindt het op verschillende plaatsen. Als je later eens wilt kijken, lees eens Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot 7. Daar heb je ook die driedeling: verleden, heden en toekomst. En dat is mooi. Dat is mooi. Voor een christen zijn dat drie belangrijke elementen, drie belangrijke aspecten. We hebben een verleden, waar we absoluut niet willen naar terugkeren. We hebben een heden, waarvan het de bedoeling is dat het door de geest geleid wordt. En we hebben een schitterende toekomst. De belofte van lichamelijke opstanding, een nieuw verheerlijk lichaam. Conclusie, vers 12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Het woordje derhalve wijst op een conclusie, is het niet? Ja. Een conclusie gebaseerd op die nieuwe positie die we sinds onze wedergeboorte gekregen hebben. Namelijk onze relatie met Gods Heilige Geest die dus in ons is komen wonen. En dan moet je er wel rekening mee houden, zegt Paulus. Dat je een schuld hebt. Je bent een schuldenaar. Wat is een schuldenaar? Dat is iemand die iets schuldig is aan iemand anders. Dus de schuldenaar staat in de schuld bij iemand anders. Dus het is goed om te beseffen dat u en ik als wedergeboren christenen, wij staan in de schuld. We hebben een schuld tegenover iemand. En Paulus maakt eigenlijk vooral duidelijk tegenover wie we geen schuld hebben. Hij maakt duidelijk wat hij niet bedoelt. Vers 12, derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leiden. Dat vlees, dat is, dat zijn we al een paar keer tegengekomen, dat is die innerlijke gezindheid, die innerlijke gesteldheid, die mentaliteit die gekenmerkt wordt door leven voor jezelf, steeds zoeken je eigen goesting te doen, als ik het maar goed heb, als ik maar kan genieten, en al de rest, weet je wel, is niet belangrijk. Dat is de mentaliteit van het vlees. Dat is zo kenmerkend voor onbekeerde mensen. Zo waren wij vroeger, laten we eerlijk toegeven. Leven voor jezelf. Nu, laat het duidelijk zijn, zegt Paulus. Tegenover dat vlees, tegenover dat vroegere, heb je geen enkele schuld. Hè? Want immers, wat heeft dat vlees, hè, wat heeft ook die zondige natuur, wat heeft u dat opgeleverd? Niks goeds, hè? Niks positief, het is diep teleurstellend. Het is een akelig negatief lijstje. En het resulteert in de dood. Maar tegenover wie staan we dan wel in de schuld? Wel, Paulus zegt het niet met zoveel woorden, maar hij neemt aan dat wij onmiddellijk de juiste conclusie kunnen trekken. Hè? Tegenover wie staan we? Wie heeft ons de Heilige Geest gegeven? Wie heeft ons vrijgemaakt van de zonde? Wie heeft ons de gezindheid van de Geest die vrede en leven is gegeven? Wie heeft ons de belofte gegeven dat we door de Geest die in ons woont zullen opstaan uit de dood? Nou, de Heere God. Tegenover hem staan we in de schuld. En de vraag is nu natuurlijk, wat zijn we dan tegenover hem verschuldigd? Wel, dat heeft Paulus eigenlijk in de vorige verse al aangestipt. Bijvoorbeeld vers 4, hè, waar sprake is van dat de eis der wet vervuld zal worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat zijn we verschuldigd tegenover God. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Wel, wandelt nu naar de geest. Maak daar gebruik van. Vers 12. Derhalve, broeders, zijn we schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Nee, de bedoeling is dat we naar de geest gaan leven. Samengevat, dat we gaan leven voor God. Weet je wat ik aan het begin zei? Het gaat erom dat wij de juiste keuze maken. En hier opnieuw, het gaat erom om de keuze die we maken. Samengevat opnieuw. Heilig leven is het resultaat van ten eerste de juiste kennis. Weten wat God voor u gedaan heeft, weten in welke nieuwe positie hij u geplaatst heeft, weten welke beloften er op ons rusten. Ja, dat doet deugd als je daar echt duidelijk zicht op hebt. Hè? Dus de juiste kennis. Maar heilig leven is ook het resultaat van overgave. Kiezen om voor God te leven. Jezelf beschikbaar stellen. Hè? Zeggen, Heere, hier ben ik. Hè? Zeg het maar. Dat is eigenlijk wat we al in hoofdstuk 6, als ik het nog eens mag tonen, al in zeker opzicht gezien hebben. Kijk nog eens naar hoofdstuk 6, vers 12. En vooral vers 13. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Weet je, ik vind dat zo'n prachtige, maar ook praktische versen. Want met kennis alleen, daar ben je niet zoveel mee hoor. Dan moet je er ook iets mee gaan doen. En dat, je wordt daar alleen maar beter van. Je maakt de keuze, je zegt, Heere, hier ben ik. Wat kan ik doen voor u? Wel zal de Heere meester zeggen, kijk naar de gaven die ik u gegeven heb. Gebruik ze. Dien mij. Volg mij. En weet je, daar word je alleen maar beter van. Ik vind het zo'n voorrecht, hè, om dit hier te mogen doen. Om thuis dit te mogen voorbereiden, en om het dan te mogen doorgeven. Dat is een stukje, ik stel mij ter beschikking. Met alle plezier. En ik word er alleen maar zelf beter van. Ik word daar een gelukkig mens van. Dus ik kan jullie maar één raad geven. Dien God. Met de gaven, met de mogelijkheden, de talenten die hij u als schepper geschonken heeft. Dat is het mooiste wat je kunt doen. Dien hem. Ja. En je zult altijd maar heiliger en heiliger effectief gaan worden. We vinden dus in hoofdstuk 8 hetzelfde principe als hier in hoofdstuk 6. De combinatie van kennis, maar dan moet je daar iets mee doen, hè? Overgave. In Romeinen 6 gaat het vanuit onze eenheid, onze verbondenheid met Christus. En in Romeinen 8 wijst Paulus nu vooral op onze relatie met de Heilige Geest. Er zijn dus twee pijlers waarop de uitwerking van heiliging rust. De eerste pijler vind je in hoofdstuk 6, onze verbondenheid, onze verbinding met Christus. We zijn in Christus, maak daar gebruik van. En hoofdstuk 8 wijst op de inwoning van de Heilige Geest, maak daar gebruik van. We zijn in de Geest. Goed, we gaan naar hoofdstuk 8, vers 13. Vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult ge leven. Hier moeten we nauwkeurig lezen. Hè? Eerst en vooral merk op dat Paulus schrijft, indien ge naar het vlees. Naar het vlees is absoluut niet hetzelfde als in het vlees. Zorg dat je dat onderscheid maakt. In het vlees betreft ongelovigen. Betreft onbekeerden, betreft onze vroegere positie voor onze wedergeboorte. Toen waren we in het vlees. Ja? Kijk nog eens naar vers 9. Vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees. Vroeger waart ge erin. Maar sinds uw wedergeboorte heb je een nieuwe positie. Je zijt nu in de geest. Je zijt veranderd van positie. Ja? Dus in de geest slaat alleen op ongelovigen, onbekeerden. Maar naar het vlees, of een synoniem is vleeselijk, dat kan ook op christenen slaan. Dat wil zeggen, als hij of zij zich op zekere ogenblik opnieuw begint te gedragen als voor de bekering, dan leef je naar, dat wil zeggen volgens de principes van het vlees. Ja, dan leef je vleeselijk. Lees de eerste Korinthebrief. Dan ga je tal van voorbeelden vinden van hoe christenen in de gemeente te Korinthe vleeselijk naar het vlees leefden. En dat was ook de aanleiding voor het schrijven van die brief. En Paulus waarschuwde en toont dan ook de oplossing. Hier vinden we ook een sterke waarschuwing in vers 13. Indien ge naar het vlees leeft, zult ge sterven. Dat is een duidelijke en vooral een zeer belangrijke, een ernstige waarschuwing. De vraag is, wat bedoelt Paulus? In welke zin zullen we sterven? Het kan in elk geval niet slaan op de fysieke dood. Want ook zij die naar de geest leven, zullen sterven. Dat wil zeggen, fysiek, lichamelijk sterven. Daar hebben we in vers 10 en vers 11, die dan vanzelf de belofte heeft op een toekomstige opstanding. Maar ook de meest geestelijke christen sterft, lichamelijk. Ja? Dus dat kan hier niet de waarschuwing zijn, want dan zou het zowel voor geestelijke christenen, zou er geen enkel verschil zijn. Ja? Het kan dus alleen maar betekenen geestelijk sterven. Nu schrik je misschien, want dat is nog erger dan eigenlijk lichamelijk sterven. Hoezo geestelijk sterven? Wel, dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je je eeuwig leven verliest. Het gaat om het ontberen van de ervaring ervan. Zoals we dat al in hoofdstuk 7 zijn tegengekomen. Kijk nog eens naar hoofdstuk 7, vers 9. Hoofdstuk, het heeft precies dezelfde betekenis. Hoofdstuk 7, vers 9. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Een wedergeboren christen die op zeker moment denkt dat hem zich vooral door wetten moet laten leiden, begint te sterven. Begint geestelijk te sterven, dat wil zeggen, je begint, nee, laat ik het anders zeggen. Je begint de ervaring van dat geestelijk leven meer en meer te missen. Je ervaart geen contact meer met God. Hij spreekt niet meer tot u. Dat is bijvoorbeeld in een huwelijk ook zo, hè. Als op zeker ogenblik een van beide huwelijkspartners zich opnieuw begint te gedragen als voor het huwelijk, doet alsof hij een vrijgezel is. Ja, dat is onproblemen vragen natuurlijk voor je huwelijk, hè. Dan wordt er niet meer gepraat, echt, hè. En dan ervaar je niet meer de huwelijksliefde enzovoort, hè. Ja, dat is normaal. De relatie is vertroebeld. En zo is het met onze relatie met God precies hetzelfde. Merk ook op dat zult ge sterven staat in contrast, terug in hoofdstuk 8, hè, staat in contrast met leven. Nog eens vers 13. Indien ge naar het vlees leeft, zult ge sterven. Uw geestelijk leven zal steeds magerder en magerder worden. Hè? Maar indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult ge leven. Een verwijzing naar ons eeuwig leven. Niet in de zin van zult ge tot leven komen, of zult ge eeuwig leven ontvangen. Want dat is al lang geleden bij onze wedergeboorte gebeurd, laat dat duidelijk zijn. Maar zult ge leven in de zin van zult ge het ervaren, zult ge het genieten, zult ge die gemeenschap met God, ja, zult er genoegen aan beleven. Dat is leven. Leven heeft altijd te maken met gemeenschap. Sterven heeft altijd te maken met scheiding. Allee, wanneer kom je de eerste keer het woordje sterven tegen in de Bijbel? Op de eerste bladzijde, Martien, natuurlijk. Ten dagen dat je van de vrucht van deze boom eet, zult gij voorzeker sterven. Maar ze zijn niet dood neergevallen, maar ze zijn wel gestorven. In geestelijke zin, de relatie met God was verbroken. Zie je? Dus sterven heeft te maken met scheiding, leven heeft te maken met gemeenschap. Goed. Wat is nu de voorwaarde om meer en meer van dat leven met God te genieten, om dat meer en meer te ervaren? Vers 13, indien ge, tweede zinnetje, hè, indien ge door de geest de werkingen des lichaams dood, zult ge leven. De belangrijke vraag is natuurlijk, hoe doe je dat nu heel precies, hoe doe je dat heel concreet? Laten we eerst opletten voor een misverstand. De werkingen des lichaams dood je niet door bijvoorbeeld verstervingen te doen. Ja, om het met een iets geleerde woord te zeggen, door asketisme, door als een asceet te leven. Door allerlei lichamelijke genoegens te ontzeggen, in de hoop dat je daarmee een soort verdienste gaat verwerven bij God. Op verschillende plaatsen gaat Paulus daar zeer duidelijk tegenin. In zijn brief aan de Colossenzen bijvoorbeeld, in zijn eerste brief aan Timotheus. Ja? Dat is niet de manier. Maar laten we eerst nog een andere vraag stellen. Wat zijn precies die werkingen des lichaams die we moeten doden? Wat zijn die werkingen des lichaams? Want het gaat om de zondige hartstochten van het vlees, hè, van de zondige natuur, die zich manifesteren in en door het lichaam. Die zondige hartstochten die het lichaam daar willen voor gebruiken om tot vervulling te komen. En dan moet je doden, zegt Paulus. Hoe moet je die werkingen doden? Wel, dat is maar één manier. Vers 13, het tweede zinnetje. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult ge leven. Dus zolang je het zelf probeert te doen, door verstervingen, door als een asceet te leven, door je allerlei genoegens te ontzeggen, het is een doodlopende weg. Het lukt niet. Alleen neemt iemand die nogal van nature opvliegend is. Dat is een hele lastige eigenschap. Hè? Ik bedoel, je wilt dat eigenlijk niet, maar ineens begint te koken, te borrelen hier van binnen, en dan barst het uit. En weet je wel, heel vervelend, vooral voor andere mensen die daarmee te maken hebben. Hè? Opvliegendheid. En als je dat hebt, dan zeg je, ik moet er iets aan doen. Hè? Dit is de laatste keer hè, dat ik dat gedaan heb. Dat gaat me niet meer overkomen. Hè? Volgende keer blijf ik kalm. En ga ik mijn zelfbeheersing niet verliezen. En weet je, je maakt goede voornemens en weet ik veel. En denk je dat dat lukt? Belangen niet. Een tijdje lukt dat, maar op zeker ogenblik is het weer van hetzelfde. Dat is Romeinen hoofdstuk 7, waarbij uiteindelijk uitroept ik, ellendig mens. Ik wil het niet en toch doe ik het. Ik heb er een afkeer van en toch is het sterker dan mezelf. Ik, ellendig mens. Er is maar één oplossing. De Heilige Geest. Ten eerste, je moet beginnen met te beseffen en je erbij neer te leggen, ik kan het zelf niet. Het is sterker dan mezelf. Ik kan er niet tegenop. Ten tweede, ga alstublieft hulp en genade vragen bij de Heer. God zegt, Heer, alstublieft, ik kan het niet, maar vul me met uw geest. En maak dan de keuze waar het in die hoofdstukken voortdurend over gaat. Wandel door de geest, zorg dat je de gezindheid, de mentaliteit van de geest hebt. Stel u beschikbaar om Gods belangen te behartigen, om God te dienen. En hoe meer je wandelt door de geest, dan weet je wat er heel concreet gaat gebeuren, hoe meer je de vrucht van de geest zult beginnen dragen. En je weet toch wat de vrucht van de geest is? De vrucht van de geest is liefde, is goedheid, is vriendelijkheid, is blijdschap, is zelfbeheersing. Dus degene onder ons die last hebben van opvliegendheid, wat heb je nodig? Zelfbeheersing heb je nodig, maar die kun je niet zelf produceren. Uw goede voornemens helpen u niet. Je hebt de vrucht van de geest nodig. En weet je, de vrucht van de geest is een effectieve, reële verandering van je karakter. Je wordt anders. Je begint op de Heer Jezus te lijken. Je wordt echt zachtmoedig. Je krijgt echt zelfbeheersing. En dat is de oplossing voor uw opvliegendheid. Ach, ik kan ook andere voorbeelden. U snapt wat ik bedoel, hè? Maar stop ermee om te proberen uzelf te veranderen. Dat lukt niet. Vraag het aan de Heilige Geest. Vraag om de vervulling met van de Geest. Maar dan ook, doe daar iets mee. Dien de Heere God. En je zult meer en meer zijn vrucht beginnen dragen. Vers 14. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Merk het eerste woordje op van vers 14, want. En dit verbindt de rest van vers 14 met vers 13. We krijgen hier voornamelijk een verduidelijking van die belofte in vers 13. Die belofte van, indien ge door de geest de werkingen des lichaams dood zult ge leven. Ik heb u eerst al uitgelegd over wat er bedoeld wordt met dat leven. Wel, nu wordt het wel heel duidelijk in vers 14 over welk leven het gaat, wat we ons daar concreet moeten bij voorstellen. Alle die door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Over welke gemeenschap gaat het met God? Over welke relatie gaat het? Wel, Paulus noemt deze relatie het zoonschap. Dus hier vinden we een prachtige verduidelijking van de aard van die gemeenschap met God. Tegelijkertijd ook benadrukt Paulus de realiteit ervan. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Als je door de geest van God geleid wordt, dan ben je een zoon van God. Door de geest Gods geleid worden, we worden dus niet aan onszelf overgelaten zien. Je moet het niet zelf doen. Je kunt het niet zelf doen. Je mag het niet zelf doen. De bedoeling is dat je door Gods geest geleid wordt. Gods geest neemt u bij de hand. Brengt u bij de Vader en onderweg verandert hij u. En merk op waaruit de leiding bestaat. Hoe ervaar je heel concreet deze leiding? Wel, dat zullen jullie allemaal ongetwijfeld getuigenissen, tal van getuigenissen kunnen overgeven. Als je zonde gedaan hebt, wat voor leiding krijg je van de geest? Wel, ten eerste een toenemend verdriet, spijt van wat je gedaan hebt. Daarna ga je een drang ervaren die door de Heilige Geest gestimuleerd wordt om die zonde te beleiden en naar herstel te streven. De drang die je ervaart om vanavond naar hier te komen. De drang om Gods woord te openen en te lezen. Dat komt van de Heilige Geest. Het verlangen naar gemeenschap met andere gelovigen. De drang om te getuigen naar anderen toe van wat je zelf van God gekregen hebt. Wie door de Geest Gods geleid wordt, mag weten, ik ben een zoon van God. En dan kan je ook merken aan de veranderingen die er zich hebben voorgedaan sinds je wedergeboorte. Nog eens die groeiende interesse in God. Hij is onze Vader geworden. De neiging om ons meer en meer te gaan gedragen zoals Hij. We willen worden zoals Hem. We beginnen Hem te imiteren zoals kinderen vaak hun ouders gaan imiteren. En nog eens de oorzaak van dit alles is de Heilige Geest in ons die ons leidt, die ons verandert. Jammer genoeg, zoals ik al gezegd heb, ervaren we ook een andere drang. Ervaren we ook andere verlangens. De drang van het vlees, de zondige natuur in ons. Dus we worden geconfronteerd met twee tegengestelde verlangens. We willen heilig leven. Absoluut, Heere, ik wil heilig leven. Maar tegelijkertijd is dat die zuiging van de zonde in ons. En nog eens, dat is een strijd die elke christen ervaart. Is het duidelijk wat de oplossing is? Is het duidelijk wat de oplossing niet is? Probeer dat alstublieft niet zelf op te lossen met eigen middelen. Dan zit je midden in hoofdstuk 7, kun je alleen nog uitroepen, ik ellendig mens. Je hebt geen schijn van kans. Maak alstublieft gebruik van Gods oplossing. Dat is hoofdstuk 8. Gods Heilige Geest. En Hij wil u effectief leiden. Hij wil u niet alleen tonen wat je moet doen, maar Hij wil u effectief bij de hand nemen. En Hij wil u kracht geven. En Hij wil u toerusten. Hij wil u alle hulp geven die je maar nodig hebt. En Hij wil u ook een paar belangrijke zaken leren. Vers 15. Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Maar dat hoop ik u volgende maand uit te leggen. En dan gaan we verder met die verse. Zullen we nog samen bidden? Vader in de hemel, wat is het een ongelooflijk voorrecht om een kind van u te mogen zijn. Wat maakt u het ons bijzonder makkelijk. Wat een hulpmiddel. En ik bedoel het niet oneerbiedig, Heer, maar wat een hulpmiddel is uw Heilige Geest die in ons komen wonen is. Die ons geschonken is. Dank u ervoor, Heer. Leer ons om meer en meer van die goddelijke hulp gebruik te maken. Laat dat verlangen om heilig te leven alleen maar groter worden. En leer ons om de juiste keuzes te maken, Heere. Leer ons om ons ter beschikking van u en uw koninkrijk te stellen. Leer ons om echt bruikbaar te zijn. In Jezus' naam. Amen.